gaan we met elkaar lezen, Daniël 10. En daarna gaan we met elkaar zingen op Psalm 149, het eerste vers.
Daniël 10, de eindtijd. In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Belteshazzar werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Door een visioen begreep hij het bericht. In die dagen was ik, Daniël, 3 weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees en wijn kwamen niet in mijn mond. En ik wreef mij niet in met olie tot de 3 weken verstreken waren. Op de 24e dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit ivas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als polijstkoper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat ze wegvluchten en zich verborgen en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. Ik hoorde zijn stem, maar zodra ik die hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. Hij zei tegen me, Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toegestuurd. Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. Toen zei hij, wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden, voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar bij de koningen van Perzië zo alleen stond. Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren. Want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat. Terwijl hij zo tegen me sprak, hield ik mijn ogen op de grond gericht en was verstomd. Toen raakte de menselijke gedaante mijn lippen aan. Ik opende mijn mond en begon te spreken. Ik zei tegen degene die voor me stond, mijn Heer, door het visioen verkrampt mijn lichaam, mijn kracht verlaat me. Hoe kan ik, uw dienaar, met u spreken? Ik heb helemaal geen kracht meer, er rest mij geen levensadem. Toen raakte hij, die eruit zag als een mens, mij nogmaals aan en schonk me kracht. Hij zei, wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je. Wees sterk, wees sterk. En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt. En ik zei, mijn Heer, spreek, u hebt mij gesterkt. Toen zei hij, weet je waarom ik naar je toegekomen ben? Ik moet spoedig terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik hem heb overwonnen, wacht mij de vorst van Griekenland. Maar eerst zal ik je zeggen wat er in het geschrift van de waarheid geschreven staat. Niemand steunt mij in mijn strijd tegen deze vorsten, behalve je vorst Michael.
Het thema van de verkondiging is hemels perspectief. En straks na de preek dan zingen we met elkaar gezang 293, de versen 1, 2 en 4. Ik kijk zelf graag naar rechtszaakdocumentaires. Je hebt er heel veel op Netflix staan. Een serie van zeg maar 10 delen over iemand die misschien wel of niet zijn vrouw heeft vermoord. Denk aan de bekende zaken O.J. Simpson, waarover ook zoveel films zijn gemaakt. Heeft O.J. nou wel of niet? De ander is een vrouw inderdaad, vermoord. Nee, dat kun je natuurlijk bekijken vanuit vrienden van hem, of vanuit de aanklager, het slachtoffer. En zo vertelt iedereen zijn of haar eigen verhaal. Vertelt de geschiedenis op zijn eigen manier. Van communistische regimes is wel bekend dat zij de geschiedenisboeken op school ook wel eens wat aanpassen, bijpoetsen en opleuken. Verhaal vertel je vanuit je eigen plek. Bij de geschiedenisles noemden we dat altijd standplaatsgebondenheid. Dat is nou echt zo'n schoolterm. Maar het zegt precies waar het over gaat. Je vertelt iets vanuit je eigen standplaats. Ieder ander zou het waarschijnlijk weer heel anders vertellen. Nou, vanavond lezen we ook een verhaal met een perspectief. Maar dan eentje met een heel speciaal perspectief. Een stand van waaruit we niet zo vaak kijken. Gods perspectief. Hij laat Daniël in de toekomst kijken en vertelt wat er te gebeuren staat. De camera zwenkt als het ware naar boven en laat zien hoe de hemel kijkt naar deze wereld. Daniël, hij ging bidden, opnieuw. En dat deed hij in het derde jaar van koning Cyrus. En dat is een belangrijke datum. Met koning Cyrus was eindelijk in vervulling gegaan wat God had beloofd. Cyrus, een pers, die had de Babyloniërs verslagen en liet de Joden in Babel terugkeren naar Jeruzalem. Na 70 jaar eindelijk weer terug naar geboortegrond. De stad kan weer herbouwd worden. En de tempel, er kunnen weer offers gebracht worden straks. Precies waarom Daniël ook had gebeden in hoofdstuk 9. Maar al snel kwamen er allerlei problemen voor hen die teruggekeerd waren. Esdra 4 kan je daar in het bijzonder over lezen. Verzet van mensen die daar ondertussen waren komen te wonen. En dus moesten de Joden hun werk staken. Maar wat een domper. Eerst hoop. En nou weer rouw. Komt het dan nooit goed? En op een dag, als Daniël langs de rivier de Tigris loopt, ziet hij opeens een figuur. Ik zag een man gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit Ufas. Zijn lichaam als turquoise, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden overgebracht. Al indrukwekkend, een bijzondere verschijning. Een menselijke gedaante, maar met een hemelse heerlijkheid. En gekleed in linnen, in priesterkleding is dat. En een gordel van goud uit Ufas, dat is het meest zuivere goud in die tijd. En koperen voeten, hij staat stevig, niks kan hem omvergooien. En zijn stemgeluid bulderde, zoals hij eigenlijk in de psalmen Gods stem buldert over de wateren. Nou, wie is dit? Deze hemelman. Is dit nou weer opnieuw een engel? Die had Daniël al eerder gezien in de vorige visioenen, maar dan had hij die toch wel herkend. En die engelen worden ook niet met deze heerlijkheid omschreven. Ergens anders in de Bijbel kom je ook zo'n bijzondere beschrijving tegen, die hier heel erg op lijkt. Openbaring 1, Johannes op Patmos. Die ziet ook iemand die gekleed was in een lang gewaad, van wie de ogen waren als vlammend vuur en de stem klonk als de watermassa's en de voeten gloeiden als brons. Ja, dat is er maar één. Het is Jezus die hier in volle heerlijkheid verschijnt aan Daniël. Daniël, die zat oog in oog met het woord van God, met de wijsheid voor de aanvang van alle dingen, de engel van de Heer. De hemelse hoge priester die dan alles ziet op aarde, die onwankelbaar is en met zijn woord mensen totaal kan veranderen. Ja. En daar wordt Daniël volledig door overweldigd. En hij valt bewusteloos neer op de grond. Maar die hemelman pakt hem op. Daniël, geliefde man, wees niet bang, ik ben naar je toegestuurd. Je gebed is verhoord. Daniël, ik ken je. En ik heb je lief. Je gebed is verhoord. De hemel is nou niet van koper, maar we luisteren naar je. Omdat we van je houden. Omdat je nou altijd in de picture bent in de hemel. En nou ben ik hier om tegen je te spreken. Ik weet dat je veel vragen hebt. En dat je er maar weinig van snapt wat er allemaal gebeurt. En dat je het idee hebt dat het nou nooit meer goed komt. Maar ik wil je nou vertellen wat er komt over de toekomst. Ik wil je vertellen vanuit mijn perspectief. Ik wil je vertellen hoe ik kijk naar de geschiedenis. Die hemelse koning ontrafelt zijn plan. Want wat blijkt? Hij is zelf bij die geschiedenis nauw betrokken. Het zijn twee bijzondere passages hier. Eerst vers 13. Die hemelman die zijn excuses maakt dat hij drie weken vertraagd is. En dan ook nog eens vers 20, waarin hij zegt dat hij ook weer snel terug moet om verder strijd te voeren tegen Perzië en Griekenland. Wat is dit? Nou moet je weten dat in de tijd van Daniël het heel normaal was om te denken dat alle strijd op aarde ook een hemelse tegenhanger had. Dus als je als land tegen elkaar ging vechten, als landen, dan vechten eigenlijk ook de goddelijke machten van die landen tegen elkaar. Nou, we zijn daar tegenwoordig veel te nuchter voor. Dat gebeurt toch allemaal hier? Dat is ook zo. En tegelijkertijd is er meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien en waarnemen. Efeze 16, daar waarschuwt Paulus duidelijk. Wij vechten als christenen niet tegen gewone mensen. Geen gewone strijd is hier, maar een hemelse strijd. Tegen hemelse vorsten, schrijft hij daar. Nou, ik denk dat Paulus en Daniël bedoelen de strijd die er is in deze wereld tussen het goede en tussen het kwaad, tussen God en zijn tegenstander. En de duivel is bezig om mensen, leiders en volken weg van te misleiden en ellende en oorlog en verdriet op deze wereld te brengen. En God is bezig om met zijn engelen de duivel tegen te houden. En om Gods volk, zijn volgelingen, nou ook te beschermen. God wil juist vrede en rust en liefde op deze wereld brengen. Kijk, wij hebben allemaal 100% onze eigen verantwoordelijkheid. Maar heb je nou nooit het gevoel dat er in deze wereld, dat er in jezelf eigenlijk ook nog wel eens andere krachten bezig zijn? Dat de dingen die je goed bedoelt toch verkeerd uitpakken. En dat er mechanismen zijn waar we gewoon niet onderuit komen. En dat mensen toch altijd weer verleid worden om eigenlijk voor zichzelf te kiezen. Ik vind zelf het boekje Brieven uit de Hel van C.S. Lewis daar nou ook een hele nuchtere kijk op geven. Hoe de duivel je achterbaks en op slinkse wijze kan verleiden om hem te volgen. En hoe God zelf probeert om je op zijn pad te houden. Maar die keuze, die ligt bij ons. Strijd. En dat zie je dus hier. Jezus strijdt voor ons. Hij is bezig bij die Perzische koningen en zal zich straks bezighouden met de Grieken. Ja, waarom? Ja, niet om de geschiedenis te besturen. Niet omdat God zo graag de uitkomst van alles bepaalt. We zijn geen marionetten. Maar wel om het kwaad dat deze volken kunnen uitvoeren. En in het bijzonder op Gods volk nou in toom te houden. In alles komt hij op voor wat wij nodig hebben. En daarom is deze hemelman, ja, daarom is God nou zelf de aangewezen persoon om uit eerste hand te vertellen wat er staat te gebeuren. En dus gaat dat boek van de waarheid open. En dat gebeurt in hoofdstuk 11. En dat moet je opnieuw zien als een soort film. Kijk, als je hoofdstuk 11 gewoon zo leest, dan kan je daar geen chocola van maken. Maar het aparte aan dit hoofdstuk is dat het nou exact, echt exact de geschiedenis is van het oude Nabije Oosten. Vanaf de tijd van Daniel, het jaar 538, tot ongeveer het jaar 150 voor Christus. Het is een super gedetailleerde profetie. Je kunt er allerlei geschiedenisboeken naast leggen en zo de namen van de rijken en de koningen erbij naast invullen. De precieze geschiedenis, dat kan je zo een keertje googlen op internet of een goed commentaar. Ik wou er met jou vanavond in een paar grote stappen doorheen. Een korte reis door de geschiedenis van het oude Nabije Oosten. Dus bakkel op, riemen vast, handen binnenboord en dan stappen we in de tijdmachine. De versen 2 tot en met 4 van het 11e hoofdstuk vertellen je het verhaal over de toekomst van het Perzische Rijk. Na de huidige heerser Cyrus zullen er nog 4 grote koningen komen. Maar het rijk zal worden vernietigd, want er komt een heldhaftige heerser, Alexander de Groot, en die overwint in enkele jaren dat hele Perzische Rijk en rukt zelfs op naar India. Maar hij sterft plotseling en zijn land wordt opgedeeld in 4 windrichtingen. Geen opvolgers had hij, er was helemaal niks geregeld en dus namen zijn generaals het heft in handen. 4 provincies ontstaan er, 4 diadogen werd dat genoemd. En daarna zal er veel rondom Israël worden gevochten. En daar gaan dan die versen 5 tot en met 21 over. Want van die 4 diadogen, die 4 provincies, worden er 2 heel machtig. Noordelijk had je de Seleuciden en zuidelijk de koning van het zuiden, dat waren de Ptolemeeën. En die hadden de hele tijd een soort knipperlichtrelatie. En je leest over een verbond, een gearrangeerd huwelijk. Meestal kocht je op die manier in en kreeg je invloed in een andere familie. Maar ja, je leest ook dat dat misging, want die dochter die koos de kant van de schoonfamilie. Dat zul je altijd zien. En ook binnen die koningshuizen ging van alles verkeerd. En er kwam verraad en ellende. En je kon er zo een paar afleveringen blauw bloed van maken. En het ging dus daar in het oude Oosten, ja, zoals het eigenlijk ook bij ons vandaag de dag gaat. Koningen gaan, koningen komen, en ze denken veel te kunnen bereiken, maar altijd op het hoogtepunt stort dat rijk weer in. Iemand verraadt ze, of een andere macht komt op. En Israël, dat kun je ook mooi zien, die was precies een speelbal daartussen. En dan weer waren de Ptolemeeën de baas, en dan weer de Seleuciden, de koning van het noorden, de koning van het zuiden, en uiteindelijk winnen dan de Seleuciden het gebied van Israël in 197 voor Christus. De koning van het noorden verslaat definitief de koning van het zuiden. Het sieraadland komt in bezit. En na wat interne struggles staat er dan een man op. De minister van Financiën, die had net zijn eigen koning vermoord, vers 20. Er ontstaat een machtsvacuüm in het Seleucidische Rijk. En dan staat Antiochus de Vierde, koning van de Seleuciden, op. En daar gaan dan de versen 21 tot en met 45 over. En hij noemde zichzelf Antiochus de Vierde Epiphanes. Afbeelding van God ben ik. Maar hier wordt hij genoemd Epimanes. de verachtelijke of eigenlijk de gek. Via via is hij koning geworden. Hij had een verbondje gemaakt met wat andere wereldleiders en kwam zo op het toneel. Hij hield er een smerige oorlogstactiek op na. Hij viel opeens een land binnen en roofde de tempels leeg en verbrandde de boel en offerde het allemaal voor de ogen van de mensen. En in zijn waan wilde hij ook kijken of hij kon doorstoten naar Egypte. Om nou eindelijk eens die strijd met die aardse rivaal te beslechten. En dat lukt. Op de terugweg heeft hij zakken vol met goud afgeladen, maar plundert ook nog even de tempel in Jeruzalem. En na een jaartje was de koning dat weer zat en trok hij nogmaals op naar Egypte. Maar dit keer ging het heel anders. En daar staat dan in vers 30 dat de schepen van de Kittiërs hem aanvielen. Schepen uit het westen. Ja, wie waren dat? Nou, waarschijnlijk waren dat de Romeinen. Die wilden niet dat er zo'n grote macht in het oosten ontstond, want ze wilden zelf daar de boel overwinnen. En dus gaven ze Antiochus een ultimatum. Stoppen of we pakken je aan. Het schijnt zelfs zo te zijn geweest dat de Romeinse generaal die daar bij hem was, een cirkel in het zand om Antiochus trok. En zei, je moet beslissen voor je die cirkel uitstapt. Ga je Egypte in, dat is prima. Maar dan vallen wij aan. Antiochus, die kon nooit winnen op twee fronten. Dat was een enorme afgang voor hem. Hij ging enorm op zijn bek. In al zijn boosheid trok Antiochus weer terug. Via Jeruzalem. En daar liet hij zijn woede botvieren op de Joden en de tempel. Want waar hij die de eerste keer slechts leegroofde, gaf hij zijn strijdkrachten nu de vrije hand. Het staat in het geheugen gegrift van elke Jood, december 167. Ze ontheiligden het heiligdom. Ze zetten een groot beeld van Zeus midden in de tempel. Dus het verwoestingbrengend afgodsbeeld. Ze schaffen de offers af die de priesters 's ochtends en 's avonds moesten brengen. En gingen voor de lol varkens offeren op het heilige altaar. De onreine dieren. 80.000 mensen kwamen om bij dit politionele optreden. En vele anderen werden in slavernij weggevoerd. En alsof dat nog niet genoeg was, kwam er een verbod op het lezen in de Bijbel, in de Torah. Ja, want zo door de godsdienst uit te schakelen en bijzonder ook de priesters te raken, wilde die Antiochus greep krijgen op deze regio. De priesters, dat waren de leiders van het volk, maar dat moest nou toch eens afgelopen zijn. Weg met alles wat ook maar een beetje Joods is. Want jullie zijn van mij. En overal installeerde hij zo zijn eigen vriendjes. En daarmee ontstond er een schift in dat volk. Mensen die Antiochus wel wat vonden, deeltjes met hem sloten, werden verleid met allerlei mooie vooruitzichten. Zo zeiden ze tegen elkaar, mooi, dit biedt kansen, zo kunnen we klimmen op de maatschappelijke ladder en grif geld verdienen ook. Inderdaad, weg met die hoge priester en die Torah, laat maar komen die Griekse cultuur, we willen graag meedoen op het wereldtoneel. Maar er was ook een groep mensen die bij dat verbond met God bleef. Ondanks alles. Die gingen bidden en lezen om zo uitzicht te houden op herstel. Dat zijn de verlichten, zo staat hier. Mensen die het zicht op God hadden, ja op het licht van zijn aangezicht. Die weten dat hij regeert ondanks alles. En ja, we zullen vallen. En ja, we zullen weinig hulp krijgen. Er is weinig wat we kunnen doen. Nou moet je weten dat je daar ook nog een derde groep had. En die derde groep, dat waren de Maccabeeën. Die noemden zichzelf de Chassidim. Dat is Hebreeuws voor de vrome. En die Maccabeeën die kwamen in opstand in het jaar 167. Het sterfjaar ook van Antiochus. En daar gaan dan ook die boeken 1 en 2 Maccabeeën over. En zij wilden met het zwaard vrede brengen en zelf regeren. Dat lukte ook. Voor een paar jaar. Maar het deed maar weinig. Maar die verlichten van Daniël, die zijn al anders. Het woordje verlichten, dat doet denken aan de lijdende knecht van Jesaja. Dat nou door het lijden heen er weer iets goeds zal komen. Dwars door de moeilijke tijd zal God nou toch regeren. Wacht dus, verzet je met kracht. Dat is nou niet de kracht van geweld, van zwaarden en van schilden, maar het is de kracht, ja, de kracht van gebed. Van het uitzien, het uitspreken van je verlangens naar God toe. Wij hoeven het koninkrijk van God hier niet te brengen. Maar God zelf zal dat doen. Zet dus een slot op je hart. Zorg dat nou niemand die hoop uit je weg kan halen. En zo lijkt jarenlang alsof Antiochus kan doen wat hij wil. Hij heeft lak aan God nog gebod. Hoe eindigt dat dan? Nou, daar gaan dan die laatste versen over, 40 tot en met 45. En sommige bijbeluitleggers die denken dat het hier meer gaat dan alleen over Antiochus. Dat het hier meer gaat over de antichrist. Iemand die zou komen aan het einde van de tijd om het ons hier moeilijk te maken. Daniel zal dan een hele tijd overslaan en hier opeens hebben over de eindtijd. Dat klinkt wel willekeurig. Dat is het denk ik ook. Maar als het hier de hele tijd over Antiochus gaat, dan moet dat hier ook zo zijn. Het gaat hier niet over een antichrist, een Europese leider of die dan een Afrikaanse leider zou verslaan. Een noordelijke koning tegen een zuidelijke koning. Dan zijn tenten opricht in Jeruzalem. Kijk, Antiochus heeft duivelse trekken. De duivel werkt op dezelfde manier vandaag nog. Maar met eindtijd wordt hier bedoeld dat wat in het laatste gedeelte van het leven van Antiochus staat te gebeuren. Want inderdaad, daarmee breekt de eindtijd ook aan. Want vlak daarna, dat zullen we zien in hoofdstuk 12, dan breekt die eindtijd aan met Jezus. Zoals Jesaja en Jeremia en Ezechiël hadden geprofeteerd. God zal voorbij gaan aan de zonde en een nieuwe schepping maken. En God zal zelf onder de mensen wonen. Dat is nou begonnen met de komst van zijn zoon. Ik verkondig u, zegt Jezus, Gods koninkrijk breekt aan. Als je in Jezus bent, als je in hem gelooft, dan heb je al deel aan dat nieuwe wat staat te komen. En zo zijn deze laatste versen een soort samenvatting van het leven van Antiochus. Strijd met Egypte, overheersing van vele volken, rijkdommen die hij zichzelf toe-eigent. De oude vijanden laat hij met rust. Edom, Moab en de Ammonieten, de aardvijanden van Israël, die tieren juist welen onder zijn bewind. En zijn eigen gevolg bestaat dan ook uit verschillende volken, Libiërs en Nubiërs, oftewel hij is supermachtig. Maar door geruchten uit het oosten en het noorden trekt hij zich terug weer die kant op. En plotseling sterft hij. Geen arts, geen priester, geen generaal die hem nog kan helpen. En zo komt ook deze verschrikkelijke koning aan zijn eind. Een periode van onderdrukking, ja, die heeft gelukkig een finish. Nou, zo'n geschiedenislesje. Ja, pittig, hè? Moet je denken hoe Daniel zich voelde. En ik denk dat daar nou ook de sleutel ligt in de vraag van, ja, wat heb ik hier nou aan? Daniel die roept bij het zien van dit visioen, mijn Heer, door het visioen verkrampt mijn lichaam, mijn kracht verlaat mij, er rest mij geen levensadem. Nou, zo voelt het misschien ook wel voor jou. Als je nadenkt over de toekomst, dan kan die toekomst je naar de keel grijpen. Maar dit red ik toch niet. Weet je hoeveel mensen er in Nederland worstelen met depressieve gevoelens? Misschien jij ook wel. Gevoelens van uitzichtloosheid en van wanhoop. Hoe moet het nou met mijn baan? Hoe moet het nou met mijn gezin en in mijn familie of met mijn opleiding? Red ik het wel komend seizoen? Juist de laatste dagen van de vakantie. En dan komt al die stress weer terug. En van alles wat op je af kan komen vliegen. En misschien vraag je het ook wel af over deze wereld. Waar gaat deze wereld nou heen? En de kerk? Onze broers en zussen die vervolgd worden. En landen waar de oorlog woedt. En al die vluchtelingen en regimes die zomaar mensen in de gevangenis gooien of erger. Wat is dit voor een wereld? Waar groeien we in op? En nou geeft Jezus, ja nou geeft God zelf ons daar zicht op. Een hemels perspectief. Een doorkijkje, ja een doorkijkje naar meer. Want wat er ook gebeurt in deze wereld en hoe de geschiedenis ook gaat, ik ben bij je. Alles ligt in mijn handen. En ja, er zijn machten en krachten aan het werk waar jij geen grip op hebt. Maar ik nou wel. En ik ga je voor. Soms heb je wel eens het gevoel, heeft Gods tegenstander hier nou de vrije hand? Dat zullen ze ook wel gedacht hebben. De Joden tijdens Antiochus. God, waar bent u? God, wat doet u? God, het grijpt ons naar de keel. En dan roept die man naar Daniël. Ja, dan roept die man naar die mensen tijdens Antiochus. Ja, dan roept die man naar jou en naar mij. Wees niet bang, geliefde man. Vrede zij met je. Wees sterk, wees sterk. Nou, hoe kan dat nou? Vrede? En zo net had ik nog over oorlog. En koningen die komen en gaan. En over Gods volk, de kerk die verdrukt wordt. Hoe is er dan vrede? Nou, er is vrede omdat ik er ben. Omdat je nou op mij mag vertrouwen dat ik altijd blijf. Er is heelheid. Shalom. Want je mag altijd en onder alle omstandigheden schuilen bij mij. Het zijn de woorden die Jezus later opnieuw zou zeggen. Toen de leerlingen samenkwamen op paasmorgen. Een heiland in het graf. Angst in hun hart. Zouden de Romeinen ons oppakken? En hoe moeten we nou verder zonder onze rabbi? Maar Jezus kwam in hun midden. En hij zei, ik wens jullie vrede. Houd moed. Wees sterk. Ik houd je vast. Jezus raakt ons aan. Zoals die hemelman Daniël aanraakte en hem terug op zijn voeten zet. Het is dus heel persoonlijk. Jezus pakt je bij de schouder en hij zegt, alles komt goed. Hou je staan. Ik raak je aan met mijn geest. Mijn geest die in je woont. Die in je hart wilt laten merken dat als de golven van de tijd over je heen gaan. En er van alles is wat je probeert weg te trekken bij mij. Als alles zwart lijkt. Dat mijn koninkrijk eeuwig is. En dat er een vrede is en een hoop die nou alles te boven gaat. De kracht van het kruis laat zien dat dwars in het lijden God werkt om heel deze wereld opnieuw te laten beginnen. Ik weet niet in welke situatie je bevindt in je leven. En hoe er aan jou wordt getrokken. Maar weet dit. God strijdt voor je. Als alles je naar de keel grijpt. Hij pakt je beet. En trekt zijn wapenuitrusting dan maar aan. En verzet je krachtig. Als aan je geloof getrokken wordt. Ja, dan kan je terugvechten. En alles aan doen om in je christelijke bolwerk stand te houden. Je opsluit in je Bijbelbelt. Of je kan bidden. En God laten vechten. Hij wil je laten zien. Er is meer tussen hemel en aarde dan er lijkt. Ik vecht voor jou. De toekomst hoeft ons dus niet bang te maken. Koningen komen en gaan. De wereld draait door. De angst kan je grijpen. Maar God, die blijft. Daniël, ik ben gekomen om je bekend te maken met wat er staat te gebeuren. Wees niet bang. Want in alles ben ik bij. Ik ben het. Die was, die is en die altijd zal zijn. Gelukkig. Er is hemels perspectief. Amen.